De allernieuwste telefoon, een groter huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
Aan het begin.
Ja.
Het minuutje.
Ja.
Zoals gisteren met de Anglo Irish Bank. Ja. Dat was wel leuk.
Dat was leuk. Ja. Daarmee verraste jij mij natuurlijk ook. En toen ik thuis was... eventjes luisteren. En, ja. En ik had toen je erover begon, over Anglo-Irish, had ik eigenlijk niet eens in de gaten dat we aan het opnemen waren.
Ja. dat is een beetje de podcast-truc ook. Hè? Ja. Zo midden in het gesprek de podcast begint. Moet je maar eens opletten, bij podcasts doe je dat heel vaak.
Okay.
Ik zelf zie dat altijd als je komt gewoon achterstevoren de kamer binnen stommelen. Zo voelt het.
Ja.
Ja, het fijne eraan is dat je direct als luisteraar in een soort van flow wordt meegenomen van een gesprek. Ja, ja, en ja. Het voelt heel vertrouwd daardoor als het goed is.
Ja,
en het
kan
natuurlijk ook heel gekunsteld zijn. Maar ja, dan is het wel de bedoeling dat we voorkomen spontaan nu even iets anders.
Ja, precies. Ja. Doe eens even spontaan.
Weet je, dit was hem gewoon. Dit is de Nieuwsdag met huiseconoom Han de Jong en Martijn de Rijk met onze kijk op het nieuws van vandaag, dinsdag 16 augustus. Net als gisteren, de Nieuwsdag die is voorbij. Leven de Nieuwsdag, we hebben namelijk gewoon de boel gekraakt hier. Het is de Nieuwsdag, de Economy Edition. Want wij zijn allebei econoom, we gaan het gewoon over economische onderwerpen hebben. Niet vooral, het is natuurlijk, Han, dat wij altijd eventjes kijken naar iets wat in ons in het oog gesprongen is. Volgens mij ben jij natuurlijk weer op het matje geroepen over koopkracht. Plaatjes en cijfertjes en dingen.
Nou ja, dat blijft natuurlijk een onderwerp waar veel over gesproken wordt. En ja, vandaag komt het kabinet dan met de oproep aan het bedrijfsleven om de lonen te verhogen.
Ja, want we hebben allemaal te weinig geld in de portemonnee, dus dan moet het bedrijfsleven dat maar eventjes oplossen.
Kennelijk, ja. Er zijn bedrijven die dat makkelijk kunnen, denk ik. Er zijn ook situaties op de arbeidsmarkt waar zoveel krapte is dat de markt het doet. Maar er zijn natuurlijk ook helaas bedrijven die in de pandemie het zwaar hebben gehad, die belastingschulden hebben opgebouwd.
Mm-hmm.
En die waarschijnlijk niet zitten te wachten op oproep van het kabinet om de lonen te gaan verhogen.
Denk je dat bedrijven die halverwege het jaar dat verzoek krijgen, dan zeggen van oké, we gooien er een loonsverhoging uit op dit moment?
Dat denk ik niet. Ik lees dat mevrouw Kaag ook heeft gezegd, ja, we kunnen zomaar in zo'n begrotingsjaar niet iets extra's gaan doen. Ja, wat denkt zij nou? Dat bedrijven dat dan wel kunnen?
Ja.
En uiteindelijk, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb vanmiddag eventjes geluncht met mijn voorganger in mijn rol van destijds bij de ABN AMRO Bank. Dus de chief economist die voor mij de chief economist was. En toen ik hem zei van het kabinet roept op. Ik zei van nou Robert, wat vind jij ervan? Ja, hij barstte in lachen uit. weet je, we leven in een markteconomie.
Waar bemoeien ze zich bij?
Ja, nou ja, je mag best een voorkeur hebben. Ja. Maar ook zo, ja, het kabinet kan niet alles oplossen.
Nee.
Ja, dat vragen we ook niet, denk ik, om alles op te lossen. We vragen alleen om de ergste problemen op te lossen, om daar wat aan te doen.
Ja, ik denk dat het wel gezond zou zijn voor Nederland om eens een keertje een flinke loonronde er doorheen te gooien. Namelijk, ik heb gisteren nog een mooi verhaal gelezen van Alfred Kleinknecht.
Ja.
Die al jaren roept van jongens, op deze manier als lage lonenland, want dat proberen we dan iedere keer te zijn, zitten we de innovatie dwars. En ik denk dat het gewoon gegeven het feit dat arbeid schaars is, arbeid ook duur moet zijn en op die manier dan ook innovatie moet uitlokken. Dus ik denk op zich dat het een goed idee is. Maar of dat nu...
Nou, daar ben ik helemaal met je eens. Hè? En dat een... Kijk, we hebben natuurlijk veel te lang gehamerd op lonenmatige om concurrentiekracht te winnen. En dat heeft een poos goed gewerkt voor ons, denk ik.
Ja.
Maar we zijn in de volgende fase beland.
We zijn nu een kenniseconomie.
We hebben arbeidsschaarste. Dus nu moeten we doorschakelen naar iets anders. En er zijn ook landen, bijvoorbeeld Singapore, hè, daar wordt ook zo'n actief beleid gevoerd om hoge lonen eigenlijk. Omdat je dan ook, dan lok je ook productiviteitsstijgingen uit.
Ja.
Maar het is wel iets wat je niet, dat is niet, je kunt niet een knop omzetten. En het is net alsof alsof het kabinet nu een soort knop wil omzetten. En als dat dus niet werkt, dan gaan ze iemand anders de schuld ervan geven. Ja. Ik ben het helemaal met je eens. En ik ben het ook met Alfred Kleinknecht eens. Maar ik, op dit moment en knop omzetten, ik denk niet dat dat gaat werken.
Nou, ik las een stukje van ABN AMRO. Die hadden een rapport uitgebracht. Het ging over visserij. En dat lijkt wel een beetje hierop. Die zeggen namelijk dat de visserij de komende jaren in Nederland, de komende 5 jaar, met 10-15% zal gaan krimpen. En dat komt dan door de Brexit en de windmolens op de Noordzee. Maar vooral ook door, en dat voelen we allemaal, door de brandstofprijzen. En ik moest denken aan een reportage die ik 7 jaar geleden gemaakt heb. Toen ben ik aan boord geweest van een diesel-elektrisch aangedreven hypermoderne kotter van de toekomst, zal ik maar zeggen. En dat schip, daar mocht ik op mee. Dat schip dat gebruikte maar 80% van de brandstof.
Nee, pardon. 20%.
Nee, die bespaarde 80%. Ja. Dus die gebruikte maar 20% van de brandstof van een traditionele kotter.
Maar als dat 7 jaar geleden is, waarom is de hele vloot al niet?
Ja, dat zou je inderdaad denken. Het probleem is natuurlijk dat op het moment die hele visserijketen, die hangt al jaren zo met aan zijn vingerriemen boven de rand van de afgrond. Ja, en die kunnen het gewoon niet betalen. Die kotters waarmee ze varen, die zijn 30, 40 jaar oud. Ik heb nog wel even gekeken, dat schip, de MDV-1, die is wel opgevolgd door de MDV-2. En ik geloof dat er zelfs ook een productieschip gebouwd is. Maar ja, jezelf eventjes uit de ellende innoveren. Ja, dat valt niet mee als je op het randje van de afgrond staat. Nee, als je daar niet genoeg geld voor hebt.
Een hoop moed en een hoop geld voor nodig.
Ja. Zo is dat. Ja. Ed Giardini.
Ja. Ja, Ed Giardini is een Amerikaanse econoom. Eigenlijk een beursveteraan. Ik volg die man op afstand eigenlijk al jaren. Heeft vaak hele eigenzinnige meningen. Maar goed gedocumenteerd en heel interessant. Er is nu natuurlijk in de economenwereld een discussie. Die centrale banken die zijn allemaal bezig met de rente te verhogen om de inflatie onder controle te brengen. En een van de vragen voor beleggers, en eigenlijk voor ons allemaal, is
wanneer stoppen ze daarmee?
Ja, precies. hoeveel moet die rente nou omhoog? En er zijn er heel veel economen die zeggen, nou, die moeten, zeker in de discussie gaat natuurlijk over Amerika deze. Zeggen, nou, de Fed moet nog veel verder die rente omhoog doen. En Giardini die zegt, nou, dat valt wel mee. En dan geeft hij een aantal argumenten voor. Zegt hij, ten eerste is de dollar een stuk sterker geworden. En dat heeft eigenlijk ook eenzelfde verkrappend effect, vergelijkbaar met de rentestijging. En ten tweede, de Federal Reserve heeft de laatste jaren, sinds het begin van de pandemie, op grote schaal obligaties gekocht. Nou, daar zijn ze niet alleen mee gestopt, maar nu zijn ze ook bezig om dat bezit weer af te bouwen, weer te verminderen. En dat heeft ook eigenlijk, dat zou je ook kunnen uitdrukken als rentestijging. En als je dat bij elkaar optelt, dan is er al behoorlijke, dan is er eigenlijk al meer rentestijging geweest dan je zo zou denken. En als je nu naar de laatste cijfers in Amerika kijkt, ja, die beginnen toch wel, meneer Giardini, wat gelijk te
want
geven.
Die inflatie die neemt al merkbaar af.
Nou ja, niet alleen neemt de inflatie af, maar je ziet ook dat die economie behoorlijk begint te vertragen. Er waren bijvoorbeeld gisteren cijfers over het vertrouwen van huizenbouwers. En dat was heel erg hoog. En sinds het begin van het jaar was dat wat tanende, omdat de kapitaalmarktrente en daarom de hypotheekrente was aan het stijgen. Die is nu alweer een paar maanden stabiel. En toch blijft dat vertrouwen van huizenbouwers, dat blijft eigenlijk scherp dalen. Dus het lijkt erop dat die rentegevoelige sectoren, dat die toch al wel heel duidelijk een verzwakking beginnen te laten zien. En ja, de conclusie die ik trek is, meneer Giardini zou best eens gelijk kunnen krijgen. Dat betekent dat ofwel de Fed binnenkort gaat stoppen met renteverhoging, of ze gaan door, maar maken daarmee een fout. En dan gaan ze te ver. En dan duwen ze die economie onnodig in een diepe recessie.
En dat is nooit leuk. Ook niet voor ons trouwens.
Nee, dat is niet leuk.
Nee. Pieter.
Hoi.
Hoi. Was een beetje een hectisch dagje van jou, neem ik zo aan zo.
Het is een hectisch dagje.
Het is nog steeds tussen de bedrijven door, even rennend.
Het leuke is, als dan het nieuws naar buiten komt, dan ga ik altijd bellen. Je weet hoe ik werk. Ik bel de hele wereld af. En steeds krijg je steeds meer puzzelstukjes, waardoor je aan het eind van de dag, zo rond 6 uur, denkt, wauw, nu kan ik wel een hele leuke puzzel leggen.
Ja. Laat ik even aankondigen dat jij Pieter Kouwenberg bent van het Financiële Dagblad. En dat wij het natuurlijk gaan hebben over Frans Philips.
Frans van Houten, zeker.
Ja, het persbericht wat vanochtend om iets voor achten bij iedereen in de bus viel.
Ja, en wat viel er het meeste op in het persbericht?
Oh jee, dit lijkt een overhoring.
Dat is het niet. Het meeste viel op dat ze aankondigde dat Frans van Houten per medio oktober al vertrekt. Terwijl in april, mei volgend jaar zijn termijn afloopt. Dus hij gaat een half jaar eerder gaat hij weg bij Philips dan gedacht. En er stond ook een heel leuk zinnetje in het persbericht, namelijk: de Raad van Commissarissen en meneer Van Houten have agreed. Aha. Zijn tot overeenstemming gekomen dat hij eerder weggaat. Nou, tot overeenstemming komen betekent dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Ik lees dat als de Raad van Commissarissen, toch de werkgever van meneer Van Houten, hebben gezegd, ja, we vinden het heel vervelend en we snappen dat je wil blijven. En we snappen dat je de crisis wil oplossen, dat je de problemen rond de slaapapneu-affaire wil oplossen. Maar sorry, er moet een nieuwe trainer komen, want de druk is te groot.
De druk is te groot, gewoon toch de deur uit. Is dat ook hoe jij dat dan ziet, Han, als je dan dit hoort? Dat je dan denkt van, dat is niet leuk gegaan?
Nee. Het is sowieso natuurlijk raar. Iemand die je meer dan 10 jaar of zo als baas hebt, om die dan een half jaar voordat hij eigenlijk zou vertrekken, om dat te zeggen, nou ja, laat me nu maar afscheid nemen. Dat is toch wel opvallend. Dan kun je ook zeggen, nou ja, maak dit halfjaartje nog maar af.
Precies.
Dat doen ze dus kennelijk niet.
Dan is er wel wat aan de hand, wil je maar zeggen.
Ja, nou ja, dat er iets aan de hand is, dat weten we natuurlijk
wel. Zeker.
Er is natuurlijk, denk ik, misschien ook nog iets meer dan alleen die slaapapneu-problemen. Maar ook toch eigenlijk oneenigheid met aandeelhouders.
Oh, daar komt weer een breaking newsje binnen bij Pieter. Pieter, ja. Oké, ja. De slaapapneu-apparaten, Han. Vertel maar door.
Nou ja, dat is natuurlijk het belangrijkste probleem. Maar hij heeft natuurlijk, oké, dan zijn er van die verhalen dat hij toch de cijfers wel, laat ik zeggen, wat gemasseerd heeft ten behoeve van zijn eigen bonus, et cetera.
Dat hebben we ook nog gehad.
Oneenigheid met allerlei aandeelhouders.
Tegenvallers in. Hij kan onvoldoende onderdelen krijgen om scanners te maken, zodat hij heeft voldoende orders, maar hij heeft weinig chips om die apparaten te maken. Dus hij kan die orders niet uitleveren, waardoor hij eigenlijk al een jaar lang geen goed nieuws naar buiten kan brengen. Elke keer vallen de resultaten, de financiële resultaten vallen tegen. Er blijft gedoe rond die slaapapneu-apparaten. Er is een ruzie met de Amerikaanse toezichthouder. Er is een justitieel onderzoek. Dus er is gewoon al een jaar lang geen goed nieuws. En op een gegeven moment is het geduld van aandeelhouders, die, moet je voorstellen, de beurskoers stond ruim een jaar geleden boven de 50 euro. Staat nu op 18 euro. Ja, dus die aandeelhouders hebben zoiets van, hallo, wanneer komt er nou een einde aan dit slecht nieuws? En op een gegeven moment is het net bij een voetbalclub. Dan kunnen die commissarissen niks anders. Dan is de druk zo hoog van allerlei partijen dat ze denken, ja, Oké, Frans, je hebt ons fantastisch, het bedrijf fantastisch gediend. 11,5 jaar.
11,5 jaar, kijk.
Maar je moet toch gaan?
Ja.
Mijn schale troost is, hij krijgt de jaarsalaris mee. En dat is, geloof ik, ruim 1 miljoen.
Oh, daar kan hij wel even van voort.
En daar kan hij dan toch weer even vandoor.
Ja. Die 1,8 miljoen bonus, die heeft hij natuurlijk ook nog. Die heeft hij toen gekregen, hè? Dat was in mei. Waar 80% van de aandeelhouders eigenlijk al een beetje klaar was met hem. Hè? Want die stemde tegen die bonus toen.
Ja, dat was natuurlijk ook. Kijk, Amerikaanse aandeelhouders maken zich niet zo druk om je bonus. Nee. Maar ze vinden het wel belangrijk
dat er gepresteerd wordt.
Fair is. Precies. Je mag heel veel verdienen als je maar presteert. Dus die tegenstem ging niet over dat bedrag. Het ging erover, wij vinden dat je beleid niet goed is. Je hebt niet gepresteerd, Dus je hebt geen recht op een beloning. Dus het was eigenlijk een diepgele kaart over het gevoerde beleid. Dus dat was eigenlijk al het eerste grote signaal. Wij hebben het vertrouwen in de trainer verloren. Ja, en de commissarissen hebben een tijd lang gedacht van, nou, houden we het droog. En die zijn, denk ik, niet lang na die AVA toch tot het inzicht gekomen van...
Ja, want na die AVA hebben ze in ieder geval, of op die AVA, ik weet niet precies hoe dat gegaan is, maar ze hebben in ieder geval gezegd van, we geven die bonus toch. Want ja, die kunnen wel met 80% een advies uitbrengen om die bonus niet toe te geven, maar ze hebben dat wel gedaan.
Ze hebben het vastgehouden.
Ja, dus ze hebben zich wel opgesteld achter hun man.
Wat ik het leukste signaal vond, was dat ik denk ik een paar weken later was ik toevallig in de buurt van het Philips hoofdkantoor hier vlakbij.
Ik kan het zeggen, we zien het staan, ja.
Want ik had een koffieafspraak met iemand en ik zie daar een hele bekende headhunter naar buiten lopen. En hij ziet mij en ik zie hem. En hij loopt per direct terug naar binnen en verstopt zich achter de receptie. Maar ja, dus dat... toen had ik zo'n signaal, dit gaat vast niet over een benoeming ergens in het management in Noord-Amerika. Ja. Dit gaat vast over...
Over helemaal boven die
over boren. De topbaan, ja. Maar goed, het blijft toch een hele opmerkelijke. En wat ik... daar ben ik ook wel benieuwd wat Han daarvan vindt. Wat ik heel opmerkelijk vind is, het is een hele grote crisis waar Philips in zit. Ja. En het bedrijf heeft ook alle juridische kennis ingehuurd om te voorkomen dat ze overgenomen worden. En het probleem zit in Amerika, waar ook de belangrijkste afzetmarkt voor Philips zit. Dus wat zou je denken als je in zo'n crisis zit? We halen een kanon binnen, mm-hmm, om orde op zaken te stellen. Wat doen ze? Ze halen iemand... Excuus, er is iemand die mij dringend nodig heeft. Excuses, ja, hoor.
Ik vind het een mooie couleur lokaal, hoor. Laat het gewoon lekker in zitten.
Ja, zo gaat het tot een uur of zes en dan zet ik hem uit. Ja. En dan ga ik tikken. wat ik wilde zeggen is... Amerika is belangrijk. Amerika is het probleem. Philips heeft een hele grote crisis. Waar kies je voor? Je kiest voor een onderdeel van de hofhouding van Frans van Houten. En de man die al 2 jaar verantwoordelijk is voor die divisie.
De man die
divisie.
Het probleem niet heeft opgelost.
Die het probleem tot op heden niet heeft opgelost. Ja. En in ieder geval niet heeft veroorzaakt. Laten we dat duidelijk zijn. Het is een oud probleem. Hij zit er pas 2 jaar. Maar ik heb tijdens de persconferentie vanochtend aan de president-commissaris Feike Sijbesma gevraagd van, goh, is het voorstelbaar dat Philips geleid zou worden door een Amerikaan? Zijn antwoord was, de Amerikaanse arbeidsmarkt is een andere dan de Europese. Wat hij daarmee eigenlijk zegt is, wij kunnen een Amerikaan niet betalen.
Ja.
En toen dacht ik van, maar als je problemen heel groot zijn, ik snap wel, die Amerikaan die neemt de risico's die erin stapt. Dus die wil een groot optiepakket. Dat jij herinnert je, en je had zeker, Jan Benink is ooit gehaald bij Numico om daar puin te ruimen. Ja. Toen dat bedrijf ook in een crisis zat. Wat heeft Jan Benink daar gevraagd? Ik hoef niet helemaal een heel groot baassalaris. Ik wil wel een hele grote upward potential. Als ik het goed doe...
Ja. Heeft hij niet 100 miljoen meegenomen?
Hij heeft 72 miljoen verdiend.
Ja.
Aan het repareren van Numico.
Ja.
En denk ik, ja, Philips kiest ervoor om niet iemand van buiten te halen. Past ook niet bij Philips. Philips heeft in zijn geschiedenis maar 1 keer iemand van buiten gehaald. Dat was Cor Boonstra, de koffieboer. Ik vind het opmerkelijk dat ze... Ik ken meneer Jacobs niet, dus...
Roy Jacobs?
Ja, precies. Het is een Philipsman.
Limburger?
Hij komt ook uit het zuiden, zei Frans van Houten tegen een journalist van het Eindhovens Dagblad. Toen dacht ik, ja, daar kijk ik niet naar. Maar ik constateer wel, het moest iemand van binnen zijn. Het moest een Nederlander zijn.
Maar vind jij dat een zwakte bot, uiteindelijk?
Misschien wel. Ik ben nog in het denkproces. Maar als de transformatie die Frans van Hout heeft ingezet uiteindelijk heeft toegeleid dat ze nog altijd geen oplossing hebben voor de kwaliteitscontrole in hun Amerikaanse fabrieken. In 2014, toen ze licht afsplitste en doorging met... Yeah. Dat is mede veroorzaakt doordat ze toen in Amerika enorme problemen hadden met de CT-scanners, de kwaliteit daarvan. Nu hebben ze dus weer problemen in Amerika. En dan denk ik, ja, hoe vang je een dief met een dief? Hoe krijg je Amerikanen in
het gereel?
In het gereel, misschien wel met een Amerikaan, met het risico, en daar zou ik ook niet blij om zijn, dat die Amerikaan zegt, we pakken het hoofdkantoor op en we brengen het naar Amerika. Daar ben ik als Nederlander en als Brabander, zou ik ook heel diep bedroefd zijn, want dat vind ik ook niet leuk. Philips gaat me ook aan het hart, dus
ja.
Ik ben wel blij met die Nederlander, maar ik weet niet of het de beste oplossing voor Philips anno nu is.
Hebben ze eigenlijk, ik weet het niet eens, maar hebben ze inderdaad een bestuur überhaupt een Amerikaan zitten?
Ja, en dat is van diverse nationaliteiten. Maar er zitten 3 Nederlanders in, er zit een Amerikaan in, er zit een Chinees in. Ik moet een beetje uit mijn hoofd doen. En...
Maar daar is in ieder geval de enige diversiteit wat betreft
daar nationaliteit. Er is diversiteit qua nationaliteit, okay. Maar ook wel weer 3 Nederlanders.
Ja.
En hou me te goede, hè? Ik wil voordat iedereen Martijn nu gaat zeggen, die Kouwenberg wil Philips weg uit Nederland. Nee.
Wat dat betreft is natuurlijk toch wel pikant dat Feike Siebersma de president-commissaris is. En ja, goed, hij is, nou overdrijf ik, maar hij is nog niet weg bij DSM. En DSM vertrekt naar Zwitserland.
Ja, dat doet ook pijn. Een prachtig bedrijf.
Ja.
Het schitterend bedrijf wat naar Zwitserland verdwijnt. Ja. En dan zeggen ze, ja, maar het beslissingscentrum zit ook in Delft. Dat is net als met Unilever. Ja. Unilever zegt ook, ja, we hebben ook Rotterdam. Nee, daar waar de CEO en de chairman zitten, daar gebeurt het. Ja. Daar lezen ze de kranten. Daar hebben ze deals met overheden. Dus ja, en met een Amerikaan aan boord is dat risico groter. Dus. Maar ik vraag me af of ze voldoende gezocht hebben.
Nou, ja. Ik vind het nogal wat, Pieter. Van Eindhoven naar Amsterdam. En dan ondertussen ook gewoon al die prachtige takken verkopen, want laten we dat ook niet vergeten. Hè? Ik bedoel, de uitvinder van de cd en in mijn leven vooral ook het cassettebandje.
Zeker. Allemaal verkocht.
Allemaal verkocht. ASML verkocht. NXP verkocht. En dan vertrek je misschien wel de wijde wereld in als medisch technoloog. Wat een carrière.
Ja. De tragiek van Philips is dat heel veel buiten Philips tot bloei komt. Maar het is allemaal wel begonnen bij Philips. Ja. Ik bedoel, dat high-tech campus, wat de slimste vierkante meter van Europa wordt genoemd. Waar is dat uit voortgekomen?
Vier kilometer,
dat klopt. Dat is voortgekomen uit Philips. NXP, voortgekomen uit Philips. ASML, de wereldkampioen in chipmachines, voortgekomen uit Philips. Dus Philips staat aan de wieg van heel veel. En hou me te goede, we zouden het bijna vergeten, maar ik denk dat Frans van Houten, ze hebben licht afgesplitst. Licht doet het nu supergoed onder de naam Signify.
Ja, ik heb al die Huey-lampjes in mijn huis.
Precies. Dat is ook oud Philips. En hij is natuurlijk wel met die medische technologie heel goed op weg geweest. Ik ben strategisch. Hoedje af. Ja. Fantastische leider. Alleen ergens in de executie heeft hij denk ik onderschat hoe lastig is om Amerikanen in het gril te houden. Want hij heeft heel veel Amerikaanse technologiebedrijven, medische technologiebedrijven gekocht. Ja. Nou, hoe krijg je die dat zij doen zoals jij het wil, onder jouw controle? Nou, dat is Ja. En dat vind ik niet leuk om te zeggen, maar het is wel, het is hem ja. Niet gelukt.
Nee, en nou mag Roy Jacobs, want dat laat zich heel makkelijk in het Engels vertalen. Dat heeft hij dan in ieder geval al mee. Dat mag hij nou doen.
Ja.
Dus succes ermee, jongen.
Nou ja, ik denk dat zijn allereerste prioriteit zou moeten zijn, maar ik denk ook dat hij dat gaat doen, is dat slaapapneu dossier tot goed einde brengen. En hoe doe je dat? Dat betekent de schikking sluiten met die Amerikaanse toezichthouder. Zeggen van, oké, we don't plead guilt, maar...
Hier heb je een zak geld.
We sluiten een overeenkomst, hier heb je een zak geld en klaar. En vervolgens ga je met al die individuele patiëntenorganisaties, en dan trek je nog een keer je portemonnee, en dan kun je weer verder.
Pieter Kouwenberg van het Financiële Dagblad. Dankjewel. Je kan ook weer verder.
Juist.
Dan kun je even die appjes beantwoorden.
Dankjewel.
Dat was De Nieuwsdag. Je kunt ons nog altijd bereiken op denieuwsdag@bnr.nl. En je kunt natuurlijk ook gewoon even op Twitter contact opnemen met Han de Jong of met Martijn de Rijk. Tot morgen.
Tot morgen.
Allernieuwste telefoon, een grote huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en 4:30 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.